Dit is SBS Dutch.
Nicolien, laten we bij het begin beginnen. Hoe ben jij eigenlijk in de Kamer beland?
Oh, ik was belastingadviseur. En dat heb ik in een jaar een beetje gedaan. Toen dacht ik van, hier wil ik niet oud worden. Ik wil wel iets doen met de belastingen, maar niet de uren schrijven. Dus toen heb ik een brief geschreven naar het CDA, Tweede Kamerfractie. Naar de Hoop Scheffer nog op dat moment. En toen ben ik de speechschrijver van de Hoop Scheffer geworden als het ging om de belastingen. Dus bij de fractie. Dat heb ik 4 jaar gedaan. En toen heb ik meegelopen als beleidsmedewerker daar. Dus echt als staffer. En dan leer je het hele gebouw van binnen en buiten kennen. Je werk je helemaal in het rond. Je hebt al die avondvergaderingen. Maar je leert ook ontzettend veel. Balkenende was toen financieel woordvoerder, dus ik heb veel ook met hem gewerkt en opgetrokken. Toen kwamen de verkiezingen in 2002 en toen hebben ze gevraagd of ik op een verkiesbare plek op de lijst wilde vanwege mijn financiële kennis. Toen ben ik op een beschermde plek, heet dat, binnengekomen, ja, als belastingdeskundige.
Een beschermde plek als in?
Kijk, in Australië heb je een bepaalde kiesdistrict waar je dus voor moet gaan strijden. En dan moet je bepaalde mensen in je eigen kiesdistrict daar je winnen. In Nederland is het zo, je hebt een hele lijst van 1 tot en met 80. En die lijst die wordt centraal op het partijbureau in elkaar gezet. En als een partij wint, zijn de eerste 20 die komen de Kamer in. Of de eerste 15, hangt vanaf hoeveel zetels ze komen. Het heeft niks te maken met hoeveel stemmen je zelf binnenhaalt. Mm-hmm. Dus ik woonde in Hartje Den Haag. Ik had niet echt een enorme achterban of zo, maar ik had vooral die kennis. Dus toen hebben ze hem op een, dat noemen ze een beschermde plek gezet. Dat betekent een plek op basis van je eigenlijk van tevoren al wist dat je de Kamer in zou komen.
Heb je daar lang over na moeten denken dan, als ze dat vragen?
Nee, je groeit er ook wel in hoor. Want ik zat al zo ontzettend in dat wereldje. En je kent dan ook best wel heel veel mensen. Dus voor mij was het een hele logische stap. Ik vond het een hele spannende stap. Mm-hmm.
En hoeveel verkiezingen heb je uiteindelijk dan meegemaakt?
Het was heel raar, want toen kwam Balkenende, die werd toen ook nog premier. Toen heb ik 3 kabinetten Balkenende gehad, maar dat waren ook een paar van die halve kabinetten. Want PVV kwam ertussen en de LPF kwam ertussen. Pim Fortuyn werd vermoord, dus dat was het begin van een hele woelige tijd. Dus we hadden best wel veel verkiezingen. Ik denk we hadden 2002, 2008, 2010... Dus er gingen best wel wat kabinetten, die hobbelden ze zo'n beetje over elkaar heen. En ze zaten ook allemaal niet de rit uit. Het is de afgelopen paar jaar in Nederland is het best wel weer rustig geweest. Rutte heeft echt wel zijn kabinetten af kunnen maken. Mm-hmm. Maar dat was in die tijd van Balkenende echt heel anders.
Omdat dus inderdaad toen die opkomst was van een Pim Fortuyn en de LPF.
En die hadden ook heel veel aanzien en die gaven ook heel veel woeling in het politieke leven. En die kwamen dan opeens, niet alleen met 20, 25 man in de Kamer terecht, allemaal onervaren. Maar die kwamen ook nog, die deden aanspraak op regeringsplekken. Dus toen was de vraag bij het CDA van gaan we met Geert Wilders in zee of gaan we niet in zee? En dat heeft het CDA nog heel erg gespleten. Want de echte helft van de CDA'ers zei dat willen we niet, dat vinden we principieel juist. En de andere helft zei van ja, nou laten we ze een kans geven. Als ze het niet goed doen, dan worden ze vanzelf alweer aan de kant gezet. Dus dat zijn enorme discussies geweest en dat heeft ook heel veel kwaad bloed in het CDA zelf gezet. En uiteindelijk is het CDA me niet bevallen om met de PVV in zee te gaan. Omdat het zoveel scheve ogen ook gaf. En ook zoveel rotzooi eigenlijk ook.
Nou zijn de verkiezingen dus nu in Nederland. Tweede Kamerverkiezingen. Kan jij al zo'n inkijkje geven achter de schermen? Hoe verloopt zo'n dag? Ga jij 's ochtends nog als Kamerlid de straat op om nog zieltjes te winnen? Stemmen te winnen moet ik zeggen. Of zitten jullie met z'n allen de hele dag bij elkaar helemaal op NOS in de gaten te houden, RTL in de gaten, op internet? Hoe gaat dat?
Nou, je kan niet zo heel veel doen op de verkiezingsdag zelf. Omdat je in Nederland mag je geen campagne voeren op de dag zelf. Je mag mensen niet bewerken voordat ze het stemhokje ingaan. Dus wat je doet, je gaat zelf stemmen. En dan ga je naar je werk toe en daar staan al die televisies aan. En dan volg je een beetje de exit polls of de verwachtingen of de commentaren die er zijn. En 's avonds heb je dan, tegen de tijd dat de stembussen gaan sluiten, heb je dan de verkiezingsavond, zoals dat heet. Dus dan gaan de partijen gaan allemaal in hun eigen honk zitten. En de pers die staat er dan natuurlijk ook een beetje te aasgierig erbij. Want het hangt heel erg af van de verkiezingsuitslag, hoe de stemming op zo'n honk is. En heb je een goede verkiezingsuitslag, dan is het joelen en klappen en applaudisseren en overwinningsspeeches van de lijsttrekkers. Maar ja, er zijn ook partijen, die zijn er altijd natuurlijk, waar Waar flinke dompers zijn en waar verdriet is en waar teleurstelling is. En waar ja, dus lijsttrekkers verhalen moeten houden die juist verdrietig zijn.
Hmm.
Kijk, en op die verkiezingsavonden ben ik dan natuurlijk ook altijd geweest. En dat is ook altijd wel een apart sfeertje. Het geeft een enorme gebondenheid, want je hoort bij elkaar en je viert het met elkaar. Maar het kwartje kan alle kanten opvouwen. Het is heel anders dan in, ik heb hier ook een campagne gevoerd in Australië, waar je dus op de verkiezingsdag zelf dus wel mag flyeren en campagne mag voeren. En dat is heel gek, want dan sta je dus bij het stembureau, sta je folders uit te delen van de partij. En dan sta je mensen nog te bewerken eigenlijk voordat zij het stemhokje ingaan. En dat ging heel erg tegen mijn natuur in. Ik was dat helemaal niet gewend. Ik vond het eigenlijk heel onbehoorlijk om dat te doen. Mm-hmm. Maar zo zie je maar dat in elk land heb je andere gewoontes. Ja, en ook andere regels. En dat geeft dan ook de sfeer weer, op zo'n dag zelf.
Hmm. Dan zat jij dus bij het CDA en dan heb je, voor die verkiezingen heb je al die debatten op tv en je hebt heel veel peilingen. En dan heb je wel een beetje het gevoel welke kant het op kan gaan. Sta je die hele dag dan toch enorm zenuwachtig te zijn of ben je alleen maar ongeduldig omdat je wil weten wat het wordt?
Nou, je weet nooit van tevoren helemaal hoe het gaat. Kijk, bij het CDA wordt altijd gezegd, we hebben redelijk wat oudere stemmers en ook redelijk wat trouwe stemmers. Dus wij hopen altijd als CDA dat het heel hard regent op de dag van de verkiezingen. Want dat is voor onze partij goed. Want onze trouwe achterban, die gaat door weer een wind gaan ze naar die stemhokjes.
Die zijn niet van suiker, die gaan gewoon stemmen.
Nee, die zijn op een manier, die zijn zo trouw en die komen wel. Dus dat doet onze partij altijd goed. Dus je kijkt ook heel erg naar de weersverwachting. En terwijl ook andere partijen, die hebben een wat lossere achterban. Ja, die hopen juist dat het zonnetje schijnt, dat mensen makkelijker naar de stembus gaan. Je ziet ook partijen die afhankelijk zijn van de armere ouderen, bijvoorbeeld de SP bijvoorbeeld. En die gaan met busjes langs de bejaardenhuizen om een vervoer te regelen, om mensen naar het stemhokje te brengen. Dus die komen met een busje.
Maar dat mag wel.
Nou, het mag dus niet bekleed zijn. Het mag dus niet echt pro-SP zijn. Nee, mogen geen campagne voeren. Mogen ook geen tomaten op het busje staan. Ja, maar het is onder mom van, weet je, we doen goed vrijwilligerswerk. We brengen deze mensen alleen maar op en neer naar de stembus. Maar deep down heeft het natuurlijk wel een tweede agenda. Want je probeert op zo'n manier toch ook nog wat extra mensen voor je eigen karretje te spannen.
Ja. En dan zo'n avond, afhankelijk natuurlijk van de uitslag, is het of feest? Of gaat dat dan tot diep in de nacht door? Of is het wel weer?
Ja, nou kijk, er is heel enorm verschil. Want heel lang is gewoon met de stembiljetten gestemd. Dus met het rode potlood gestemd. Toen was er een tijd dat je met de computer kon stemmen. Digitaal stemmen. In die periode dat je digitaal kon stemmen, waren de uitslagen eigenlijk met een druk op de knop waren die bekend. Dus dan had je eigenlijk al voor 12, had je alle uitslagen had je al paraat. Nou, dat systeem bleek niet helemaal waterdicht. Dus ze zijn nu, alweer een paar jaar, zijn ze terug op het stemmen met het rode potlood. En dat betekent dat het gewoon langer duurt voordat al die papieren zijn gestemd. En dan kan het echt nachtwerk worden. Hmm. Maar ik weet ook, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeentes om te zorgen dat het stemmen goed geregeld wordt. En dat die stemmen ook goed en vakkundig en snel worden geteld. En ik zat ook als wethouder in de gemeente Hilversum. En dan merkte je ook dat als er verkiezingen waren geweest, dan was het altijd een strijd tussen de gemeentes om ervoor te zorgen dat je als een van de eerste je stemmen door had gegeven naar Den Haag. Want dat betekende dat je boel op orde had. En er waren altijd een paar gemeentes die helemaal als eerste zich aanmelden en als eerste met de uitslagen kwamen. Bijvoorbeeld Terschelling of Ameland, wat natuurlijk redelijk overzichtelijk is. Dat waren altijd een van de eerste eikpunten die er waren.
Het is een beetje hetzelfde geval als er natuurijs is en de eerste marathon. Dat zijn ook altijd van diezelfde ijsbanen in Nederland die dan in aanmerking komen.
Ja, maar wordt op een gegeven moment wordt het een soort wedstrijd. Ja. Dat. En je weet ook van, kijk, als je dan in de grote landelijke zaal staat om te wachten op die uitslagen. Nou, dan komen de eerste uitslagen echt, die komen binnen. Dan zijn dat toch wel belangrijke momenten. Want dat geeft dan echt, de stemming wordt dan gezet. En dan heb je altijd bepaalde steden die zijn van nature altijd heel erg rood. Dat is heel erg links of socialistisch of Partij van de Arbeid minded. En andere steden zijn altijd veel meer VVD-vriendelijk. Mm. Ja, dus het is heel erg verschil of Groningen de stemmen laat horen. Of een Wassenaar bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Jij bent na 8 jaar de Kamer uitgegaan. Toen heb je je niet meer verkiesbaar gesteld, hè?
Nee, ik vond 2 periodes vond ik wel mooi. En ik wou doorgaan. Ik zat er voor de tijd, zat ik natuurlijk ook al heel lang in de Tweede Kamer. Dus ik had echt behoefte van ik moet weer verder. Anders zit ik echt heel erg vast.
Vandaag de verkiezingen dus in Nederland. We hebben het er eigenlijk vorige week al even over gehad toen we onze politieke week doornamen. Staat Rutte er nog steeds heel goed voor?
Ja, die staat er nog steeds hartstikke goed voor. Maar ja, hij zegt niet dat dit de pertinente uitslag is, of de definitieve uitslag is. Maar de verwachting echt is, die gaat met vlaggenwimpel, gaat hij de boel winnen. Het moet echt iets heel raars gebeuren als blijkt dat hij toch nog, als het tegenvalt.
Mm-hmm.
Of het wel nieuw is dat ten opzichte van vorige week, de CDA zou ongeveer gelijk blijven. Wat ook niet echt heel erg goed is voor een regeringspartij in deze periode. Maar zoals het nu uitziet, staat de CDA echt op flink verlies. Wat natuurlijk wel raar is, want ze zitten samen met de VVD in de regering. En de VVD die wint wel bij de coronacrisis en hoe dat allemaal aangepakt wordt. En het CDA verliest daardoor.
Hoe is zo'n sfeer dan bij zo'n partij nu? Die denken, die kunnen niks.
Het is onrustig. En je merkt ook dat nu ook een aantal mensen gewoon voor zichzelf campagne aan het voeren is. Want die zien, oh jeetje, ik ga het niet halen anders. Ik sta op nummer 22. Dus ik wil nu, wil ik in de Kamer komen, dan zal ik nu op eigen kracht mijn campagne moeten voeren. Dus je merkt ook dat de kandidaten op de CDA-lijst tegen elkaar gaan campagne voeren. Ja, dat is natuurlijk nooit handig.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.